Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, zingen we tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 105, vers 1. Looft, looft, verheugt een Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Doet zijn glorie rijke dan alom de volkeren verstaan. En spreekt met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag. En het derde vers vraagt naar de Heer en zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte. Zoekt dagelijks zijn aangezicht. Gedenk aan hetgeen hij heeft verricht. Aan zijn doorluchte wonderdaan. En wilt zijn straffen gadeslaan. We noemden u Psalm 105, vers 1 en 3. Schriftlezing deze middag zal zijn uit Joël 2, de versen 18 tot en met 32. We noemden u Joël 2, vers 18 tot en met 32, Maar doen we eerst belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 48 het 6e vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. In Joël 2 vanaf vers 18 tot en met het einde. Zo zal de Heere ijveren over zijn land, en hij zal zijn volk verschonen. En de Heere zal antwoorden en tot zijn volk zeggen: Zie, ik zend u lieden het koren en de most en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden. En ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen. En ik zal dien van het noorden verre van uw lieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land. Zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de Achterste Zee. En zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land, verheug u en zij blijde, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen verder jong gras voortbrengen. Want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgenboom zullen hun vermogen geven. En gij, kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heere uw God, want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. En hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. En de dorsvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik u lieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten. Mijn groot Heer, dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloedig zijn en tot verzadiging eten en prijzen de naam des Heeren uw Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben, en dat ik de Heere uw God ben, en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien, ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen.
We zingen Psalm 97, het eerste en het tweede vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. En het tweede vers, een vuurgloed gaat hem voor, de ganse hemel door en blaakt aan alle zijden, hen die zijn macht bestrijden. We noemen u Psalm 97, vers 1 en 2. gemeente, onze tekstwoorden kunt u vinden in Handelingen van de Apostelen, het tweede hoofdstuk, vanaf vers 19 tot en met 21. We noemen nu Handelingen 2, vers 19 tot en met 21, waar we Gods woord in onze tekst al dus lezen. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk, die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gemeente, deze schriftwoorden preken ons oorlog en vrede. Dan zijn er twee hoofdlijnen. Twee hoofdpunten in onze tekst. We zien hier in de eerste plaats de oorlogsverklaring van de Heilige Geest. En in de tweede plaats zien we hier ook het vredesaanbod van de Heilige Geest. Ten eerste de oorlogsverklaring. Gemeente, meisjes en jongens, kinderen. Ik zeg vandaag tegen jullie, jullie zijn allemaal kinderen. Met een heel zondig hart. Er deugt helemaal niets van je. Je hebt een heleboel zonden. Hoe vind je dat? Als ik dat tegen je zeg? Nu, ik denk dat er vast wel veel meisjes en jongens in de kerk zijn. En thuis, die het helemaal niet leuk vinden als dat tegen je gezegd wordt. En soms worden mensen zelfs heel boos. Ik hoorde pas van een jongetje dat was gaan spelen bij de buren. Die buurvrouw deed nergens aan en tijdens het spelletje zei dat jochie tegen die buurvrouw: u hebt ook een heleboel zonden, hè? Toen werd die mevrouw boos, heel erg boos. Ze zei: wat ben je brutaal? Zulke dingen moet je papa en je mama je helemaal niet leren. Ik maak zelf wel uit wat zonde is en wat het niet is. Dan gebeurt het vaak dat er ruzie komt. De mensen worden boos en geïrriteerd en ze snauwen. En zo is het nog altijd. Als de Heilige Geest in ons leven komt en hij maakt ons bekend met onze zonden, dan geeft dat irritatie. Dan geeft dat vijandschap. Dan geeft dat tegenstand. En daar gaat het nu vandaag in de preek ook over. Onze tekstwoorden zijn genomen uit de Pinksterpreek van Petrus, waarin Petrus het helsfeit van Pinksteren verklaart. En dan neemt Petrus die tekst uit Joël. Die spreekt hij uit tot al die mensen die voor hem staan. Die tekst gaat over het laatste der dagen. En dan zegt Petrus: mensen, dat laatste van de dagen waarover Joël spreekt, dat is nu aangebroken met de komst van de Heilige Geest in de gemeente. De oude tijd is voorbij. Wat heeft Joël gezegd? Wel, in de tijd van Joël kwam er een vreselijke sprinkhanenplaag over Juda. Die sprinkhanen vraten alles kaal. Anders zo bloeiende akkers werden veranderd in dorre vlakten. En wat zeiden de mensen? Oh, wat een vreselijke natuurramp. Toen zei Joël tegen de mensen: nee mensen, je moet verder kijken. Het is niet alleen een natuurramp waardoor alles kaal gevreten wordt door de sprinkhanen, maar het is een oordeel van God. God gaat voor de sprinkhanenplaag uit. God komt ten gerichte. Dit is het oordeel over de zonde van Juda. Dan ziet Joël in een profetisch vergezicht over de sprinkhanenplaag heen de grote dag van de Heere naderen, waarop God ten gerichte zal naderen over de gehele aarde. En dan zegt Joël ook: aan die grote dag van het oordeel zal ook de komst van de Heilige Geest voorafgaan. Met de komst van de Heilige Geest zullen er ook allerlei verschrikkelijke gebeurtenissen komen. Aardbevingen, oorlogen, en het zal blijven doorgaan en steeds erger worden. Petrus zegt: dat gaat nu beginnen. Nu gaat gebeuren waar Joël over gesproken heeft. Vanaf Pinksteren gaat de Heilige Geest zijn geweldige strijd aanbinden. Tegen de machten van de duisternis. De weg van de Heilige Geest na zijn komst op de aarde zal een weg zijn van bloed, van vuur, van rookdamp. Het zal een weg zijn van wonderen in de hemel boven, maar ook van tekenen op de aarde beneden. Ze zullen in de laatste dagen gezien worden, zegt Petrus, zoals de profeet Joël gezegd heeft, want hij zegt, en ik zal wonderen geven in de hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. Petrus haalt de profeet Joël aan, in de hemel boven. Want, jong en oud, daar begint het, in de hemel boven. Alles wat God doet, begint in de hemel. Dan denk ik ook aan de hemelvaart. Dat moet u thuis maar eens nalezen in Openbaring 12. Bij de hemelvaart heeft Michael gestreden tegen de draak, tegen de duivel. Toen is de duivel op de aarde geworpen door Michael. En daarom, als met Pinksteren de Heilige Geest komt, wordt op de aarde deze strijd met de duivel voortgezet. De strijd tussen de Heilige Geest en het beest, de draak, de duivel. En daarom wordt ook vanaf Pinksteren vervuld en tekenen op de aarde beneden bloed en vuur en rookdamp. Bloed. Dan denk ik, meisjes en jongens, aan de martelaren in de eerste eeuwen. Zij werden gedood als zij in de arena voor de leeuwen werden geworpen. Vuur en rookdamp. Dan denk ik aan de vervolgingen die direct na de Pinksterdag begonnen zijn. Jacobus werd door het zwaard gedood. Stefanus werd gestenigd. Petrus werd aan het kruis gehangen en onder Nero stierven de christenen in de parken rond zijn paleis, waar ze als levende fakkels dienden, als verlichting. En eeuwen later, tijdens de hervorming, waren er de brandstapels waarop de martelaren omkwamen. En ook in onze tijd zijn er kerken die verdrukt en vervolgd worden. Christenen worden steeds meer naar de zijlijn gedreven. Dat gebeurt ook in ons land. We zien het ook in het politieke gebeuren. Ja, gemeente, hoe meer de genade van God aan deze wereld verkondigd wordt en overvloedig wordt, des te sterker zal de tegenstand openbaar komen. Want waar de Heilige Geest zijn overwinnend spoor door de wereld trekt, daar wordt hij op de voet gevolgd door de duivel. Dat is ook in het persoonlijk leven zo. Als we God vrezen, wordt de Heilige Geest op de voet gevolgd door de duivel. Het spoor van de Heilige Geest is er een van bloed, van vuur en van rookdamp. De tijden van nu kunnen ons terecht beangstigen. Het lijkt wel alsof het zich steeds meer toespitst. Wie op de bres wil staan voor het woord en de eer van God, moet er steeds meer op rekenen dat men alleen komt te staan. Het beest uit de afgrond sleept het grootste deel van ons volk achter zich aan ten verderve. Maar één ding mag de kerk des Heeren troosten. Door dit alles heen volvoert de Heilige Geest zijn overwinnend werk. Ook vandaag, hij blijft bij zijn gemeente. En ook dit mag troosten dat alles in het woord is voorzegd. Het moet zo geschieden. Het wordt vervuld wat hier staat. En ik zal wonderen geven in de hemelen boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. En nu zit er misschien in de kerk een meisje of jongen die vraagt, waarom moet dat nu zo? Als de Heilige Geest met Pinksteren op de aarde komt, waarom moet hij dan zoveel tegenstand ontmoeten? Waarom moet het spoor van de Heilige Geest een spoor worden van bloed, van vuur en rookdamp? Waarom? Als we daar antwoord op moeten geven, dan kunnen we daar wel iets van zeggen. De Heere Jezus heeft gezegd, de Heilige Geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is het antwoord. Maar wie wil er nu weten van zonde, gerechtigheid en oordeel? Als de Heilige Geest ons aan onszelf ontdekt, slaan de vlammen uit ons hart. O ja, we kunnen de oude waarheid wel beminnen, maar daarom is het nog niet waar, hoor. Als de Heilige Geest zijn overtuigend werk in ons hart gaat doen, slaan eerst de vlammen uit ons hart. Dan komt er tegenstand openbaar. Dan komt er vijandschap openbaar. Dat geldt ook voor de wereld waarin de Heilige Geest sinds de Pinksterdag zijn werk volvoert. Want deze wereld ligt in de boze. De wereld is van God afgevallen. Deze wereld is vreemd van God. Deze wereld is vol van eigen gerechtigheid. Daar hangt ook de duisternis van het blinde heidendom. En daarom, in deze wereld is het kruis van de Heere Jezus Christus en de weg van vrije genade één grote ergernis. Want deze wereld wordt bewoond door natuurlijke mensen die de dingen van Gods geest niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. In deze wereld gaat de overste der duivelen, de Satan, briesend tekeer tegen de Heilige Geest. Gemeente, meisjes en jongens, gaat u het nu begrijpen? In zo'n wereld kan het niet anders, of het ware werk van de Heilige Geest roept grote weerstand op. Daarom gaat de weg van de Heilige Geest door bloed en vuur en rookdamp. In zo'n wereld moet het werk van de Heilige Geest wel tegenstand opwekken. Ik moet er nog iets bij zeggen, namelijk dit. Daar stuurt de Heilige Geest ook op aan. Want als de Heilige Geest op de zaligheid gaat aanwerken, werpt hij een mens neer in zijn vermeende vroomheid. Dan werpt hij een mens neer in zijn blinde heidendom. De Heilige Geest werpt het vuur op de aarde, want hij verbrandt al onze eigen werken. Wat denkt u? Zou dat geen vijandschap opwekken? Daar wil de wereld niet aan, maar daar wilt u ook niet aan. En jij ook niet. En ik ook niet. Als de Geest in ons leven al onze vroomheid gaat verbranden en heel onze eigen waarde in het vuur werpt, dan komt er tegenstand in ons. Sinds de val van Adam zitten we toch zelf op de troon? Vanaf de val in Adam willen we toch zelf de teugels in handen houden? Maar daar blaast de Heilige Geest tegen in. Daar werpt hij het vuur in. Want hij is gekomen om Christus te verheerlijken. De Heilige Geest is niet gekomen om ons in het zonnetje te zetten, maar om Christus te verheerlijken. En Christus wordt alleen maar verheerlijkt waar de mens op het diepst vernederd wordt. En zie, daarom trekt de Heilige Geest door deze wereld een spoor van rook, van bloed en van vuur. Als u door Gods genade, en bid daarom, aan de zijde van God gebracht wordt, als u overtuigd, overwonnen en ingewonnen bent door de Heilige Geest, dan moet u er ook mee rekenen dat Christus gezegd heeft, in de wereld zult gij verdrukking hebben, bloed, vuur en rookdamp. Gemeente, meisjes en jongens, in deze tijd zien we dat de tegenstelling steeds groter begint te worden. voor Christus Jezus of tegen Christus Jezus. Er zijn immers maar twee soorten mensen. De ene soort is de mens die door de Heilige Geest geleid wordt. De andere soort is de mens die door het beest, door de duivel geleid wordt. Ja, wij maken vaak andere indelingen. Wij maken vaak andere vakjes. Maar ten diepste zijn er maar twee soorten mensen. Mensen die door de Heilige Geest geleid worden of mensen die door het beest geleid worden. De mensen die door de Heilige Geest geleid worden hebben in hun diepste zielennood Jezus leren kennen als borg en zaligmaker. Ze hebben leren ervaren dat hun werkzaamheden zich richten op Jezus alleen. Mensen van het beest, och, zij hebben genoeg aan een beetje godsdienst. Ze hebben genoeg aan allerlei dingen van deze wereld. Deze tegenstelling gaat zich in onze tijd steeds meer toespitsen ten opzichte van het werk van de Heilige Geest. Het zal steeds feller openbaar komen. Het werk van de Geest uit de afgrond tegenover het werk van de Heilige Geest. Het zal zo erg worden, zeggen Joël en Petrus hier, dat de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Dat zal gebeuren eer de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En daarom gaat de weg van de Heilige Geest sinds de Pinksterdag door bloed, vuur en rook. Want de Heilige Geest ondervindt weerstand als hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Calvijn zegt op een zeker ogenblik, waarom is dat zo? Nu, in de eerste plaats moeten de mensen wel aangezet worden door allerlei benauwdheden, omdat ze van zichzelf zo traag zijn om Jezus aan te nemen. Dat is het eerste wat Calvijn zegt. En hij zegt hij ook nog, omdat Christus de vermoeide en de beladenen tot zich roept, is het nodig dat wij eerst door veel rampen verootmoedigd worden, opdat wij nederigheid mogen leren. Want als het ons voor de wind gaat, steken de mensen hun hoornen vol trots omhoog. En wie het op de aarde nog zo goed kan vinden, moet noodzakelijkerwijs Christus wel verachten. Dat is het tweede. En in de derde plaats zegt Calvijn, omdat de mens geneigd is om zijn vleeselijke lust te zoeken, is het nodig dat hij aangespoord wordt om de rust ergens te zoeken. De schatten van Christus zijn hemels en daarom oefent God ons door velerlei ellende naar het vlees, om het geluk buiten de wereld te zoeken in Jezus alleen. Kijk, gemeente, zo spreekt Calvijn. En daarom gaat het in de wereld zoals het moet gaan. Laten de oordelen Gods die over de aarde gaan u en jou daarom mogen uitdrijven tot de enige toevlucht in Christus Jezus. Want, zegt Petrus, straks komt die doorluchte dag. En die doorluchte dag is de dag dat alles openbaar zal komen. Op die doorluchte dag zal alles aan het licht komen. Op die doorluchte dag zult u en jij van ieder werk rekenschap moeten afleggen. Gemeente, hoe zal het op die doorluchte dag met u zijn? Zal het goed zijn als God u zal onderzoeken? En jullie, meisjes en jongens, ach, de Heilige Geest is uitgestort. De Heilige Geest woont in de gemeente. Nog wil de Heilige Geest u alles leren wat nodig is tot het leven en de zaligheid. En als dat mag gebeuren, verklaart de Heilige Geest de oorlog. Want alles wat geen God en geen Christus is, brandt de Heilige Geest uit. Dan zegt de Geest ons ook onze valse rust op. Zalig als de geest zo zijn werk gaat doen in ons leven, dan komt er wel tegenstand, maar de Heilige Geest kan die tegenstand overwinnen. Zalig Pinksterfeest, waar de Heilige Geest ons Christus verklaart en Christus schenkt. De oorlogsverklaring van de Heilige Geest. Maar dan nu in de tweede plaats, het vredesvoorstel. Laten we echt eerst samen gaan zingen uit Psalm 98, het eerste vers. Zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn heilig arm, zijn rechterhand volsterkt en ere, zijn heilig arm brocht hel na leed. En wat er verder volgt, Psalm 98, het eerste vers. Tweede gedachte, het vredesaanbod van de Heilige Geest. Bloed, vuur en rookdamp. Oorlog. De Heilige Geest ondervindt tegenstand als hij in deze wereld werkt, in de harten van mensen. Maar het gaat verder, want dan zegt Petrus, en het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. Deze woorden moet je natuurlijk lezen tegen de achtergrond van de voorgaande versen. Want die doorluchte dag komt snel naar daarbij sinds de Pinksterdag. En nu is de grote vraag voor u, voor jou en voor mij. Aan welke kant staan we? Weet je nog, meisjes en jongens, wat ik net gezegd heb, er zijn tenslotte maar twee soorten mensen. Of de mensen die door genade aan de kant van Jezus staan, of mensen die aan de kant van het beest, van de duivel staan. Natuurlijk, we willen graag een derde soort, dat is veel gemakkelijker. Ik noem dan wel eens een soort groenstrook langs de smalle weg. Ja, die smalle weg die zo lastig en zo moeilijk, dan weet ik het allemaal wel. En die brede weg, dat kan natuurlijk ook niet. Op zo'n groen strook naast die smalle weg, dan zit je er zo tussenin. Een derde soort. Maar die bestaat niet, want die groen strook behoort bij de brede weg. Zeg het nu zelf maar, hoort u nu nog onder de volgelingen van het beest uit de afgrond, die wij in Adam zijn toegevallen? Leeft u nog steeds onverzoend met God? Meisjes, jongens, kinderen, aan welke kant staan jullie? Aan de kant van Jezus of aan de kant van het beest? Als we onbekeerd zijn, betekent dit dat we aan de kant van het beest staan. Aan de kant van de duivel. Maar dan mag ik u toch op deze Pinksterdag nog preken. Dat er behoud voor u en jou is. Voor u en jou kan het nog. Want de Heilige Geest is niet alleen gekomen om de wereld te oordelen. De Heilige Geest is niet alleen gekomen om te strijden tegen het beest en die hem aanhangen. Maar de Heilige Geest is ook gekomen om de eeuwige ontkoming aan het strenge oordeel van God te verkondigen. Ja, zegt er nu een meisje of een jongen. Hoe gaat dat dan? Ontkomen aan het strenge oordeel van God? Bekeerd worden? Hoe gaat dat in zijn werk? En kun je daar wel aan ontkomen, aan die toorn van God? Jazeker, want dan zegt het woord van God vandaag, en het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Hoort u dat? Aanroepen. Dat is de weg. Aanroepen. Dat is het middel. De naam van de Heere aanroepen. Gemeente, die uitdrukking de naam des Heren komen we heel vaak in het Oude Testament tegen. Dat begint al in het boek Genesis. Denkt u maar aan Enos, die de naam des Heren aanroept. Denkt u maar aan de aartsvaders als ze altaren bouwden. Dan riepen ze de naam des Heren aan. En Psalm 116 zegt het toch ook. En ik riep de naam des Heren aan in al mijn nood. De uitdrukking de naam des Heren geeft eigenlijk het wezen van de ware godsdienst aan. Wat moeten we aanroepen? De naam des Heren. En wat is dat nu eigenlijk, de naam des Heren? Want het is niet zomaar een naam, zoals wij allemaal een naam hebben. De een heet Maria, de ander heet Pieter, enzovoort. Wat zeggen die namen van ons? Nou, die namen van ons zeggen over ons niet zoveel. We zijn vaak vernoemd naar onze opa of oma. Of onze ouders hebben een naam verzonnen die ze zelf mooi vinden. Nee, die naam des Heren is niet een naam zoals wij die dragen. Want in de naam van de Heren onthult God wie Hij is. In die naam van de Heren laat Hij zien wie Hij zijn wil. Zo heeft de Heere zijn naam bekendgemaakt aan Mozes bij de brandende braambos. God is de ik zal zijn die ik zijn zal. En in die naam, de ik zal zijn die ik zijn zal, maakt Hij zich bekend als de onveranderlijke en trouwe verbondsgod. En met die naam, ik zal zijn die ik zijn zal, is God de geschiedenis van zijn volk Israël ingegaan. Totdat tenslotte deze naam van de Heere vlees en bloed geworden is in de Heere Jezus Christus. Want de Heere Jezus Christus is de vlees geworden naam van de Heere. Heere Jezus zegt, Vader, ik heb uw naam bekendgemaakt op deze aarde. In Christus heeft God zijn grote naam bekendgemaakt. Dat is de naam van de Heere. En nu staat hier dat we die naam des Heeren moeten aanroepen. Kan dat dan? Nou, we kunnen een naam alleen maar aanroepen als die ons eerst bekendgemaakt is. Een naam die je niet kent, kun je niet aanroepen. En kijk, dat heeft God nu gedaan. Hij heeft zijn naam bekendgemaakt aan zijn volk Israël. Hij heeft zijn naam bekendgemaakt aan u, aan jou en aan mij. God heeft zijn naam al uitgeroepen, meisjes en jongens, toen je gedoopt werd. God heeft zijn naam uitgeroepen in zijn woord. En God laat ons de naam van hem steeds weer verkondigen, als we in de kerk komen en het evangelie onder ons wordt gepreekt. Waarom doet de Heere dat? Waarom laat de Heere steeds maar weer opnieuw zijn naam uitroepen? Waarom? Wel, dat doet de Heere opdat u, jij en ik die naam zouden aanroepen. Doet u dat? Doe jij dat, meisje, jongen? De naam van de Heere aanroepen? Of zit je hier in de kerk en hoor je hier of thuis uit de Bijbel lezen? En? Nou ja, dan leg je het maar weer naast je neer. Maar je moet weten dat de naam van de Heere je wordt verkondigd. Opdat wij allen, u, jij en ik, die naam zouden aanroepen. Aanroepen. Wat is dat dan? Aanroepen. Ja, hoe zou ik dat kunnen zeggen? Aanroepen is pleiten op die naam. Wat is dat? Dat is de Heere zijn eigen naam en woord voorhouden. Dat is een beroep doen op die naam. Heere, het staat toch hier in uw eigen woord. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heere, ik heb het niet verdiend, maar zou u het uit genade willen schenken? Dat is die naam aanroepen, op zijn naam pleiten. Doet u dat, pleiten op zijn naam? Nogmaals, meisjes en jongens, Heere heeft zijn naam bekendgemaakt, opdat ook jij hem zou aanroepen. En nu zie ik ineens het gezicht van iemand betrekken. Waarom? Nou, u zegt wel dat we moeten pleiten en dat we die naam moeten aanroepen. Maar om die naam aan te roepen moet een mens toch eerst geroepen worden? Dan moet je toch eerst geroepen worden? Ja, ik begrijp wat u bedoelt. En toch zeg ik, gemeente, de Heere roept u en jou al jaar na jaar en dag na dag. De Heere roept al sinds Adam bevend wegvluchtte en zich verborg in het struikgewas. Toen is God hem achterna gegaan. Toen heeft God hem geroepen, waar zijt gij? En op die eerste roep in het paradijs zijn alle eeuwen door Gods roepstemmen gevolgd. Door heel de Bijbel heen, op elke bladzijde klinkt die luide roep van de Heere. Wat heeft de Heere ook u en jou vaak geroepen, jong en oud? Hij heeft u en jou geroepen toen we gedoopt zijn. Hij roept ons en heeft ons geroepen op de catechisatieles. Hij roept ons iedere zondag op als we in de kerk zitten en luisteren naar de preek. Hij roept ons als het heilig avondmaal bediend wordt. Maar hij riep ook toen hij zo ziek was. En ook toen er zoveel problemen en zorgen waren en het kruis drukte. Dat zijn ook roepstemmen van de Heere. En ook vandaag, op deze dag, roept de Heere u en jullie, meisjes en jongens, Wend u naar mij toe en word behouden. Hij roept je toe, mijn zoon, mijn dochter, geef aan mij uw hart. De goddelozen verlaten zijn weg en hij bekeren zich tot de Heere. Zeg het nu eens eerlijk, gemeente. Hebt u zo de Heere al horen roepen? Je zat misschien in de kerk en onder de preek werd het zomaar ineens anders. Je merkte bij jezelf, onder al die miljoenen mensen op de wereld, bedoelt de Heere mij. Hij spreekt tegen mij. Heb jij de Heere zo al eens horen roepen? Want dan kan het niet anders of u bent terug gaan roepen, Heere, bekeer mij. Wilt u komen met uw Heilige Geest in de beestenstal van mijn hart? Heere, trek me alstublieft, dan zal ik u nalopen. Gemeente, hij roept u, jou en mij, opdat we hem zouden aanroepen. Nu zie ik hier een meisje zitten en daar een jongen. En een vraag, misschien ook wel een oudere met dezelfde vraag. Ja, maar dominee, ik kan toch niet echt roepen? Ik kan de naam van de Heere toch niet echt aanroepen? Dat kan ik toch niet? Dat is waar, dat is zo. Maar weet u, er is er één die ten volle weet dat u of jij dat niet kunt. Dat is de Heere. Vraag dan maar, Heere, leer mij bidden zoals het behoort. Leer mij toch om uw naam echt aan te roepen. Het is het liefste werk van de Heilige Geest om dwalenden de weg te wijzen. Het is het lievelingswerk van de Heilige Geest om blinden ziende te maken. Daarvoor is zijn geest geschonken. En wat ik u nu zeg, dat geldt ons allemaal. Want het zal zijn dat een iegelijk, iedereen, waar ziet het op? Wel, dat ziet in de eerste plaats op het wegvallen van het onderscheid tussen Jood en Heiden. Want met Pinkster is de Heilige Geest, zoals Joël ook geprofeteerd had, uitgestort op alle vlees, op Jood en Heiden. De grenzen van Israël worden doorbroken. Pinksteren, dat is zendingsfeest, een iegelijk. Maar dat betekent ook alle leeftijden. Hoor je dat, meisjes en jongens? Je bent nooit te jong om bekeerd te worden. Nooit te jong. Maar gemeente, u bent ook nooit te oud. Zolang u leeft, leeft u in het heden der genade. Een iegelijk, dat wil ook zeggen in alle rangen en standen. Niemand is te arm, niemand is te rijk. Een iegelijk bij de Heere is geen aanneming des persoons. En dan ook dit nog, dat een iegelijk geldt naar ieder staat en toestand. Dat betekent of je nu midden in de wereld leeft, of dat je nu voor grote of grove zonden bewaard bent. U bent voor de Heere nooit te goddeloos. U hebt nooit te diep gezondigd. Wat een boodschap, gemeente. Een iegelijk, hoor, des Heere woord. Laten we eerst zingen uit Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt, dit slaan als aardrijks einde gade, nu onze God zijn hel ons schenkt. Juich dan de Heer met blijde galmen, gij ganse wereld juich van vreugd, zing vrolijk in verheven psalmen het hel, dat de aard in het rond verheugt, benoemt u Psalm 98, vers 2. Het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Zeg, misschien zit hier wel een kind dat graag een nieuw hart wil hebben. Willen jullie dat, kinderen? Ik zie sommige kinderen een beetje knikken. Ja, maar wat moet je doen om een nieuw hart te krijgen? Wel, wat hier in deze dienst gepreekt wordt, de naam des Heren aanroepen. Want de Heere heeft beloofd, ik zal u een nieuw hart geven. En onder deze belofte, jong en oud, mogen wij leven. Dat is de Pinksterbelofte. Ik kijk nog een keer de kerk in. Nu zie ik een meisje en een jongen, die denken goed na, die zeggen, eigenlijk ben ik de zonde moe geworden. Ik heb geen vrede in het leven dat ik tot nu toe heb geleid. Wat is het eigenlijk allemaal leeg? En wat is het allemaal hol? Dan zeg ik vandaag, het kan nu nog anders worden. De Heere zegt, en het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. Horen we dat, jong en oud? Zal. Het is niet zomaar een misschientje. Zal. Zo zeker is het. Zal zalig worden. Van nature zijn wij niet zalig, maar rampzalig. Van nature zijn wij op de weg naar de eeuwige rampzaligheid. En dat door eigen schuld. Dat is waar. Ik ben van nature op weg naar de rampzaligheid. Vanwege de zonde die ik bedreven heb ten opzichte van God, die mij nog nooit anders dan goed heeft gedaan, zitten hier nu zulke mensen in de kerk? Wel nu, Dan komt de Heere tot u, die de rampzaligheid verdiend heeft, met het woord der zaligheid. En hij zegt tegen u en jou, en het zal zijn, dat een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. Wat een rijke boodschap op deze Pinksterdag. Ja, zegt er nu iemand, het is wel een rijke boodschap, maar weet u, ik vind het zo moeilijk om zalig te worden. Zo moeilijk. Nou, luister dan, als u het nog steeds moeilijk vindt om zalig te worden, dan bent u er nog ver vandaan. Want het is niet moeilijk, nee, het is onmogelijk van ons uit. Van Gods kant is het zo ruim voor een ieder die de naam des Heeren aanroept. Maar van ons uit is het onmogelijk. En gemeente, als hij dan aanroepen staat, dan staat hij eigenlijk in het oorspronkelijke tekst te hulp roepen, erbij roepen. Als een mens die het zelf niet meer kan, die roept net als de mensen op de Pinksterdag, wat moet ik doen om zalig te worden? En die staan naast de tollenaar achter in de tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. O gemeente, van ons uit is het onmogelijk. Maar van Gods kant is het zo ruim, zo ruim. En dat voor een ellendige die het niet meer kan. En dan staat er, die zal zalig worden. Wat is zalig? Nou, ik zou het zo kunnen zeggen, dat is delen in de gunst van God. Dat is vol van God zijn. Dat is nu de Pinkstergeest. De Pinkstergeest brengt de volheid van Jezus' verdiensten mee in het hart. Maar ook de liefde en de vrede Gods in Christus. Dan bent u zalig als deze liefde van Christus in uw hart komt door de Heilige Geest. Weet u wat zalig worden is? Laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat u en jullie het onthouden. Wat is zalig worden? Dat is zien dat Jezus, Jezus is. Dan ben je zalig. Als je dat mag zien met een geschonken geloof en geopende ogen. En die zaligheid mag hier bij ogenblikken al door de ziel stromen. Hier mogen de beginselen van de zaligheid al gesmaakt worden. En eenmaal zal het eeuwig zijn. En dan zegt de Heere, en het zal zijn. Het zal zijn. Want Hij zegt het. De ik zal zijn die ik zijn zal. En daarom zal het zijn dat een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. Gemeente, ik vraag het u allemaal. Wat let u om zalig te worden? Wat let u? Wat houdt u tegen? Je hebt een mond gekregen van de Heere om die te gebruiken, om te roepen. U en jij hebt knieën gekregen om te buigen. Roep dan, aanhoudend, roep luid, roep ook zachtjes. Maar die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Weet u aan wie we dit rijke woord te danken hebben? Dit rijke woord hebben we te danken aan Christus Jezus. Want de Heere Jezus heeft de naam van zijn Vader aangeroepen en hij kreeg geen antwoord. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij heeft de rampzaligheid doorleden. Hij heeft de rampzaligheid doorstreden. En daarom wil God nog antwoorden als een rampzalige hem aanroept. Ja, hij wil rampzaligen, de eeuwige zaligheid aanbieden. Daarom hoort God het roepen van de ellendigen. En gemeente, meisjes en jongens, dan ligt hier voor Gods kinderen een volkomen zekerheid. Dat zal. Want een ieder die God vreest, kent het aanroepen van zijn naam als een ellendige, zelf niet meer te kunnen. Rampzalig in jezelf. Maar wat ligt er dan aan zaligheid buiten jezelf? En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden, dwars door al onze onmogelijkheden heen. Daar zorgt de Heere voor door zijn Heilige Geest. Want Joël en Petrus zeggen het sinds de uitstorting van de Heilige Geest, dat het naar die doorluchtige dag gaat. Eigenlijk staat er in het Grieks een stralende dag. Want op die dag zal de heerlijkheid van Christus stralen. En weet u wat dan de grootste heerlijkheid van Christus op die dag zal zijn? Zijn duur gekochte bruid. Want de Heilige Geest blijft bij die bruid. Hij zal haar niet verlaten en haar bereiden tot de dag van de bruiloft, deze doorluchtige en stralende dag. Dan zal de bruidegom op die stralende dag de bruid in de trouwzaal leiden naar de Vader en de bruid aan de Vader voorstellen als een reine maagd, zonder vlek en rimpel, gekocht door het bloed van Jezus. Dat zal de heerlijkheid van Christus zijn, maar dat zal ook de heerlijkheid van zijn bruid zijn. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Heden, zo gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. We eindigen met dankzegging. Heer almachtige eeuwige God in de hemel, dan was het uw woord wat vanmiddag tot ons kwam. En dan was het een nodiging, een aansporing om u te zoeken. Om nou op onze knieën te vallen en u te bedelen, om u te pleiten. En Heere, dan hebben onze kinderen geleerd, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt, zo gij het pleit, mild en overvloedig. Heere, dan is uw woord vol van uw beloften. Dan is uw woord vol van uw zaligheid. Heere, hoe zalig is dan het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van uw goddelijk aanschijn voort. Wilt u zo met ons optrekken in de week die we vandaag zijn begonnen? Wilt u ook morgen de deuren van uw huis weer geopenden, dat opnieuw de roepstem mag klinken? Komt, want alle dingen zijn gereed. Komt tot de bruiloft. Heere, en als er nou geen morgen komt, als u vannacht wederkomt om te oordelen de levenden en de doden, geef dan, Heren, dat we mogen horen bij die bruidskerk die u wilt trekken, die u ten hemel wilt voeren om uw Vader voor te stellen. Omdat u uw kerk nou gekocht hebt met uw bloed. Heren, dan is het nog het heden der genade. En dan roept u ons nog toe. Heden, nu. Nu jij, meisje, jongen. Vader, moeder. Ouderen. Oud. En bejaard, misschien niet meer naar de kerk kunnend, maar wel meeluisterend nog. Heden, Nu jij mijn stem hebt gehoord, verhard je dan niet. Maar laat je leiden. Sterk morgenochtend onze broeder, als hij opnieuw een preek zal lezen. Wilt u hem voorgaan met uw heellicht? Geef dat we voor zover mogelijk onze plaats niet leeg zullen laten. Heere, dat het dan mag aanlopen naar u. Heb dank voor alles wat u ons gaf in deze dienst. Dat u een stem gaf om te lezen. Heere, wilt u de naprediker zijn? We vragen het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen nog tot slot met elkaar op Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden? Ik heb beloofd wanneer ge in mijn ellende mij bijstand bood. Het onheil af zoudt wenden, tot u, o God, mijn lofzang op te zenden. Door ijver aangespoord. Psalm 56, vers 5. Met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen. Thank you.